Gemeente, vooraf een enkele mededeling en die betreft de collecten. Vandaag is de collecte voor de kerk en volgende week zal de eerste collecte voor de kerk zijn en de tweede voor de bouwkas. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit 146, het derde en het vierde vers, zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft, en het is de Heer wiens alvermogen het groot heelal heeft voortgebracht. 3 en 4 van 146. Wij luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen uit het boek Handelingen, Handelingen 15, vers 35, tot en met het vijfde vers van hoofdstuk 16. Handelingen 15, vanaf vers 35 tot en met 5 van 16. En na de schriftlezing zingen we uit de 119e psalm, het zevende vers. Ik heb anderen al de rechten van uw mond met lust verteld. 119, vers 7. En Paulus en Barnabas onthielden zich de Antiochieën, lerende en verkondigende nog met nog vele anderen het woord des Heren. En na enige dagen zeide Paulus tot Barnabas, laat ons nu wederkeren en bezoeken onze broeders in elke stad in welke wij het woord des Heren verkondigd hebben, hoe ze het hebben. En Barnabas riep dat zij Johannes, die genaamd is Marcus, zouden medenemen, maar Paulus achtte billijk dat men die niet zou meenemen, die van Pamphylië af van hen was afgeweken en met hen niet was gegaan tot het werk. Er ontstond dan een verbittering, alzo dat ze van elkander gescheiden zijn, en dat Barnabas Marcus meenam en naar Cyprus afscheepte. Maar Paulus verkoos Silas en reisde heen, de genade Gods door de broederen bevolen zijnde. En hij doorreisde Syrië en Cilicië, versterkende de gemeente. En hij kwam te Derbe en Lystre, en zie al, daar was een zeker discipel met name Timotheus, zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een Griekse vader, welke goede getuigenis gegeven werd van de broederen te Lystre en Iconium. Deze wilde Paulus dat met hem zou reizen, en hij nam en besneed hem om der Joden wil die in die plaatsen waren, want zij kenden allen zijn vader dat hij een Griek was. En alzo zij de steden doorreisden, gaven zij hun de verordeningen over die van de apostelen en de ouderlingen te Jeruzalem goedgevonden waren, om die te onderhouden. De gemeenten dan werden bevestigd in het geloof en werden dagelijks overvloediger in getal. Laten wij samen de Heere om zijn zegen bidden. Heere, ook vanmorgen mogen wij weer samen vergaderd zijn in uw huis. Deze eerste dag van de nieuwe week mag tegelijkertijd ook alweer een dag van afzondering wezen. Een dag waarop gij bijzondere bemoeienissen met ons houdt. Een dag waarop gij met de woorden der zaligheid tot ons komt om ons te onderwijzen in die dingen die ons wijs kunnen maken tot zaligheid. Heren, er zijn veel dingen waar we mee bezig zijn in de dagen der week. Er zijn veel dingen die onze aandacht vragen en waar we ons ook zomaar niet van af kunnen en mogen maken. Maar één ding is nodig, zegt gij zelf. U hebt dat aan Martha duidelijk gemaakt en u hebt haar gewezen op haar zuster Maria, die dat goede deel had uitgekozen. Heren, als dat voor Maria het goede deel was, en als u er Martha op gewezen hebt dat zij dat ook maar moest zoeken, dan geldt dat toch ook weer voor ons. Want als één ding nodig is, heren, dan is dat niet alleen voor een mens, voor een enkel mens zo, maar dan is dat voor elk mens het geval. En zo zijn wij er vanmorgen ook weer allemaal getuigen van, heren, dat u ons dat ene nodige nog wilt aanwijzen. In de prediking van uw woord, dat heil dat gij bereid hebt voor degene die u vrezen. Dat werk dat gij verricht hebt en dat ge voortzet en voortgaat te verrichten in het leven van mensen om ze deelgenoot te maken van het heil, van de zaligheid die gij, Heere Jezus, verworven hebt. O, wij bidden van u, Heere, laat dat niet te vergeefs zijn. Laat de prediking van het evangelie vrucht mogen dragen. Draagt u het dan in onze harten? En wilt u het dan tot zegen stellen in ons leven, of dat nou voor de eerste keer of bij vernieuwing is, Heere. Eén keer moet de eerste keer zijn. Het werk moet ook een begin hebben. Een begin dat uit u is, niet uit ons. Maar als het een begin heeft, Heere, dan heeft het ook voortgang nodig. Dan zal het ook in stand gehouden moeten worden. En daarom, Heere, wie wij ook zijn, dat werk van u is voor ons allen onmisbaar. Dat werk waarmee gij onze harten opent, ontvankelijk maakt voor de boodschap, hongerig en begerig maakt naar dat heil. Dat werk waardoor gij ook hongerigen voedt met het brood des levens, en waardoor gij ze aan u en aan uw dienst verbindt, en waardoor gij ze in dit leven ook in uw dienst neemt, opdat zij de grote werken God zouden mogen vertellen. Want dat is toch de bedoeling, Heere. Als gij er zelf van spreekt in uw woord, dan zegt gij: dit volk heb ik mij geformeerd. Zij zullen mijn lof vertellen. Heere, wilt u het dan zelf allemaal doen? En zo in uw genade nog op ons neerzien en ons bezoeken met uw heil. Geef dat niet alleen aan ons, zoals wij hier zijn. Gedenk ook aan degenen die niet naar de kerk konden. Bijzonder dragen we aan u op degenen die door ouderdom of door ziekte verhinderd zijn. En als ze met ons meeluisteren, Heere, zegen uw woord dan ook voor hen als ze het vandaag horen. En laat uw gunst ook in hun leven rijkelijk mogen worden ervaren. We bidden u ook voor hen die op een andere manier niet naar de kerk konden gaan of wilden gaan wellicht. Mensen die vroeger wel met ons gingen, maar die op de een of andere manier menen dat ze nu tot ander inzicht zijn gekomen en die daarom ook hebben afgehaakt en niet meer met ons wandelen. Heren, u weet wat daar allemaal achter kan liggen, maar u weet dat dat ook een weg ten verderven is, als u het niet verhindert. Daarom breng ze tot andere, tot betere, tot heilzame gedachten. En wilt u uw genade, uw goddelijke genade, onwederstandelijk in hun leven bewijzen, opdat degenen die op een dwaalweg zijn nog mogen teruggebracht worden, en opdat degenen die menen dat ze het beter weten en een beter inzicht verkregen hebben, mogen ontdekken, Heren, dat als het niet is naar uw woord, het dan ook echt geen dageraad zal hebben. O God, wij bidden van u dat gij uw werk in het midden van deze wereld gedenken wilt. Wat een rumoer is er in deze wereld. En wat een krachten zijn er losgekomen, Heren, die tegen u en tegen uw dienst ingaan. En wat wordt er in deze wereld veel gedaan wat onder het oordeel, onder uw veroordeling moet liggen. Daarom deze wereld, Heere, zoals ze nu is, heeft geen toekomst. Gij moet een nieuwe hemel en een nieuwe aarde scheppen waarop gerechtigheid woont. En zo alleen kan uw schepping ook werkelijk toekomst hebben. Maar dan moeten de goddelozen en de goddeloosheid van deze wereld worden weggedaan, o God. O wij bidden van u, wilt ge in de toorn aan uw ontferming gedenken en wilde nog vele redden en rukken uit vijandsmacht en uit de macht van de boze om uw onderdanen te worden. En beteugel gij de dwaasheid en de goddeloosheid van de mensenkinderen, heren. Ach, wat moeten we als we tegenover die grote menigte staan van degene die van uw woord en van uw dienst afwijken. Wat moeten we als wij ook voor onszelf hoe langer hoe meer het gevoel krijgen dat we nog maar een klein hoopje zijn die nog aan uw diensten, aan uw woord vasthouden. En dan mag dat in ons land mogelijk nog wel wat meevallen, maar als we in andere landen kijken, heren, dan is het toch wel zeker waar dat het getal van hen die u vrezen tot een minimum als het ware is teruggebracht. En dat de grote massa, de meerderheid, het grootste deel van de inwoners van deze wereld, andere goden dienen, andere religies aanhangen en andere wegen bewandelen dan de wegen die gij in uw woord aanwijst. Heren, als we zo op deze wereld en haar inwoners letten, mogen we dan met de dichter van Psalm 119 zeggen: sta op, heren, en werk. Het is tijd voor de heren om te werken, want ze hebben uw geboden vergeten. Heren, wilt ge dan opstaan? En wilt ge dan met kracht en met majesteit uw godswoord toepassen aan vele harten? En wilt ge mensen in dienst nemen en uitzenden in dienst van het evangelie om die boodschap te verkondigen? En laat het woord gehoord worden tot aan de einden der aarde. En laat er velen mogen worden getrokken die uit de duisternis overgaan in het koninkrijk van uw licht. Heren, we hebben geen enkel recht. Als we op onszelf zien, onze ogen een beetje aftrekken van alles wat er om ons heen gebeurt, om ons zelf weer eens in het beeld te krijgen, dan moeten wij zeggen dat er in ons hart ook zoveel verkeerdheid en zoveel boosheid en zoveel weerstanden tegen uw woord zijn, dat we geen enkel recht hebben om op een ander neer te zien, heren. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn in zoveel opzichten eveneens van het heilspoor afgegaan. En we moeten ook terug, heren. We moeten ook waarachtig bekeerd worden. We moeten ook een nieuw leven kennen bij aanvang en bij voortgang. Zegen uw woord dan zo ook voor ons. En wilt ge het gebruiken, heren, om blinde ogen te openen, om harten te ontsluiten en om de keus te doen maken in ons leven om u de Heere te dienen. Uw God, zei Rut tegen Naomi, is mijn God en uw volk mijn volk. Heren, mag dat ook in ons hart gaan leven en als het er leeft versterkt worden. En zie zo in ontferming op ons allen ter neer, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen uit Psalm 68, vers 5 en vers 15. 68, vers 5, uw hoop, uw kudde woonde daar, en 15, scheldt met uw stem het wild gediert.
Thank you.
Gemeente, wij willen vanmorgen verder lezen in wat ons het woord van de Heere zegt over Timotheus. En onze tekst vindt u in het begin van hoofdstuk 16 van de Handelingen, de eerste drie verzen. Handelingen 16, vers 1 tot en met 3. En Paulus, hij kwam te Derbe en Lystre. En zie al, daar was een zeker discipel met name Timotheus, zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een Griekse vader, welke goede getuigenis gegeven werd van de broederen te Lystre en Iconium. Deze wilde Paulus dat met hem zou reizen. En hij nam en besneed hem om der Joden wil die in die plaatsen waren, want zij kenden allen zijn vader, dat hij een Griek was. Vorige week hebben we met elkaar gelet op de jeugd van Timotheus en op de manier waarop hij opgevoed werd. Paulus mag aan hem schrijven in de tweede brief dat Timotheus van kindsbeen af de schriften geweten heeft. En Paulus laat ook weten langs welke weg Timotheus tot het weten van de heilige schriften gekomen is. Namelijk via de opvoeding die hij ontvangen heeft van zijn moeder Eunice en van zijn grootmoeder Lois. Beide godvrezende vrouwen, beide vrouwen waarvan de apostel kan getuigen dat ze het ongeveinsd geloof hebben bezeten en beoefend. En datzelfde ongeveinsde geloof is op latere leeftijd ook in Timotheus' leven openbaar gekomen. Als we vanmorgen verder lezen in de geschiedenissen van deze Timotheus, die zoals u begrijpt natuurlijk niet in chronologische volgorde in de Heilige Schrift wordt weergegeven, maar die we moeten putten uit verschillende plaatsen uit het woord van God, zoals uit de Handelingen, maar ook uit de verschillende brieven die de apostel geschreven heeft, de brieven aan Timotheus zelf, maar ook de brieven aan bijvoorbeeld de Thessalonicenzen en de Filippenzen. Als wij verder lezen in de geschiedenis die we dus her en der vanuit de schrift moeten samenlezen, dan ontdekken we vanmorgen dat Paulus deze Timotheus al op betrekkelijk jonge leeftijd heeft meegenomen op zijn zendingsreizen en dat de apostel hem heeft aangesteld als dienaar van het evangelie. Vorige week zagen we dat het heel wel mogelijk is en dat dat zelfs ook wel waarschijnlijk is dat Timotheus een, als ik het zo mag noemen, een bekeerling van Paulus was. Eunice en Lois mogen dan het zaad van het evangelie al in zijn kinderziel gestrooid hebben. Maar dat zaad is opgekomen toen Paulus op zijn eerste zendingsreis in Lystre was, in Klein-Azië. Op die eerste zendingsreis is Paulus eigenlijk alleen maar op Cyprus en in Klein-Azië geweest. Later, op zijn tweede en volgende reizen, kwam hij ook in andere landen en zelfs in een ander werelddeel. Maar op zijn eerste zendingsreis was hij onder andere in Lystre. Daar woonde Timotheus. En het ligt voor de hand om aan te nemen dat tijdens de prediking die de apostel daar heeft gehouden, Timotheus onder de prediking van Paulus is geweest, maar dat de Heere toen zijn woord in het leven van Timotheus ook tot zegen heeft willen stellen, zodat hij toen tot geloof kwam, zodat hij toen ook geloofsbelijdenis heeft afgelegd. Dat ik dat verband leg tussen Paulus en Timotheus en dat Paulus dus de geestelijke vader van Timotheus is geweest, om zo te zeggen, dat is gevoeglijk af te leiden uit het feit dat Paulus deze Timotheus meer dan één keer zijn zoon noemt. Zijn geliefde zoon. Hij schrijft zelfs in 1 Korinthe 4 vers 17, daarom heb ik Timotheus tot u gezonden, die mijn lieve en getrouwe zoon is in de Heere. Nou, dat zegt de apostel van niemand anders. Dit laat zien dat er zo'n intieme, zo'n hartelijke verbondenheid is tussen de al wat oudere Paulus en de jonge Timotheus. En dat dat bij geen andere relatie ooit precies gelijk is geweest. Vandaar dat ik zonder enige aarzeling geloof dat behalve Eunice die zijn moeder was en Lois die zijn grootmoeder was, Timotheus ook Paulus als zijn vader had, zijn geestelijke vader. En deze Timotheus is dus op een gegeven ogenblik tot kennis der waarheid gekomen. Hij heeft toen ook gedaan wat Paulus in zijn eerste brief aan Timotheus in het zesde hoofdstuk in vers 12 schrijft. Daar heeft hij het immers in zijn brief aan Timotheus over deze dingen. Strijd de goede strijd des geloofs. Grijp naar het eeuwige leven tot het welk gij ook geroepen zijt en de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen. Toen het eenmaal tot een doorbraak in het leven van Timotheus kwam, toen heeft hij er ook getuigenis, toen heeft hij er ook belijdenis van afgelegd. De goede belijdenis heeft hij beleden. En dat herinnert de apostel zich nog. Het gebeurde onder vele getuigen en de apostel zelf was ook zo'n getuige. En dan kom ik bij Handelingen 16, dan komt Paulus voor de tweede keer in Lystra. Ze hebben na die eerste zendingsreis, hij en Barnabas, verslag uitgebracht van wat ze op hun eerste reis hebben meegemaakt en hoe God daar ook onder de heidenen bleek te werken. Ze hebben dat verteld in Jeruzalem. Ze zijn enige tijd in Jeruzalem gebleven. Ze hebben daar ook een belangrijk werk gedaan op het apostelconvent, Handelingen 15. Daarna hebben ze het plan opgevat om terug te keren, op voorstel van Paulus, naar de plaatsen waar ze al eerder geweest zijn. Nou, dat is toen misgegaan, helaas, tussen Paulus en Barnabas. Er is, zo hebben we gelezen, een verbittering tussen die twee ontstaan. En ze zijn uit elkaar gegaan. Dat is ook geen verheffend toneel geweest, uiteraard. Zeker niet voor degenen die daarbij waren. Maar het is gebeurd, helaas. Die dingen gebeuren kennelijk ook onder Godvrezenden. Scheuringen en oneenigheid enzovoort. Ze zijn, en dat is dan de manier waarop God de dingen soms ook nog weer verder bestuurt. Ze zijn toen in twee groepjes uiteengegaan en de wereld ingegaan. Barnabas met Marcus, zijn neef, en Paulus met Silas. En zo komen Paulus en Silas opnieuw in Klein-Azië. En ze reizen, nu precies in omgekeerde volgorde, van Derbe naar Lystra, van Lystra naar Iconium. En dan krijgt Paulus gelegenheid om nader kennis te maken met deze Timotheus. Hij hoort ook van hem, want er wordt over Timotheus ook gesproken. Hij hoort goede dingen van Timotheus. De broeders in Lystra en later ook de broeders in Iconium, ze hebben gunstige dingen te vertellen van Timotheus. Zo lezen wij welke goede getuigenis gegeven werd van de broeders te Lystra en Iconium. Nou, wat ze precies verteld hebben, dat wordt ons er niet bijgezegd. Maar het zal ongetwijfeld te maken hebben met het karakter van Timotheus, met de manier waarop hij leefde, met de manier waarop hij ook christen is geweest. Timotheus heeft een goede belijdenis afgelegd, hij heeft een goede keus mogen doen, hij hoort bij de gemeente die in Lystra ontstaan is en daar is hij een sierlijk lid van de gemeente geweest. Zijn christendom bestond niet in wat praten, zijn christendom was geen naamchristendom, maar hij heeft gestaan voor wat hij beleed. Hij heeft beleefd wat hij beleed. Hij meende wat hij beleed. En in zijn leven was dat zichtbaar. Christelijke deugden openbaarden zich in zijn leven. En zodoende konden degenen die hem beter hadden leren kennen heel gunstig over hem spreken. En als Paulus hem dan zelf ook weer ontmoet heeft, En als hij die gunstige rapporten over Timotheus gehoord heeft, dan besluit hij dat hij Timotheus bij zich wil houden. Deze wilde Paulus dat met hem zou reizen. Hij kan nog best een helper op zijn zendingsreis gebruiken. Silas is best, maar dat is ook maar iemand die nog aan het begin van zijn loopbaan staat. Dit is zijn eerste zendingsreis. Die komt ook maar voor het eerst in aanraking met de ontberingen van het zendingsveld. En met datgene wat er allemaal in dienst van het evangelie op mensen kan afkomen. En daarom zou het voor Paulus best nog een keer nuttig zijn als hij er nog één bij had. Wel, hier heeft hij er één. En als hij hem zo gadeslaat en als hij zo luistert over wat er over hem gezegd wordt, dan staat zijn besluit vast, deze Timotheus moet mee. Met name ook vanwege het feit dat Paulus een Jood was en Silas was ook een Jood en nu zijn ze in de wereld van de Grieken straks. Zullen ze met hun boodschap, met hun evangelie, met die Joodse achtergrond nu ook wel gehoor vinden in de wereld van de Grieken? Zullen die hen met hun boodschap accepteren? En dan zou het wel eens nuttig kunnen zijn als ze iemand bij zich hadden zoals Timotheus, die uiteindelijk een Griekse vader had. Misschien is hij in staat om toch nog wat sneller en wat makkelijker contacten te leggen met de Grieken. En dat zou een extra aanbeveling kunnen zijn waarom Paulus Timotheus mee wilde nemen. Maar als hij tot dat besluit gekomen is, dan ontdekt hij wel dat er een ernstig bezwaar is. Want u weet, als Paulus op zendingsreis was, dan was het zijn gewoonte om waar hij ook kwam, allereerst de synagoge te bezoeken. Waarom? Omdat het evangelie eerst voor de Joden is. Dat is de stelregel waar de apostel zich aan gehouden heeft, waar hij ook over schrijft in het eerste hoofdstuk van de Romeinenbrief. Het evangelie is een kracht Gods tot zaligheid. Eerst de Jood en ook de Griek. En vandaar dat hij naar de synagoge gaat, als er in zo'n stad, zo'n heidense stad, een synagoge is. Nou, dan kan hij terecht als Jood. Dan kan ook Silas terecht. Maar dan komen de moeilijkheden als die Timotheus meeneemt. Want Timotheus kan daar niet terecht. Die heeft wel een Joodse moeder. En als zodanig is hij voor de wet ook wel een Jood. Maar hij is niet besneden. Dat heeft zijn vader tegengehouden. Tot groot verdriet ongetwijfeld van Eunice. Maar het was nu eenmaal zo. Timotheus is onbesneden gebleven. De achtste dag van zijn leven is het verbondsteken hem niet toegediend en later ook nooit. Nou, dan mag Timotheus een betere ingang mogelijk hebben bij de Grieken, maar als Paulus bij de Joden komt, dan is het feit dat hij Timotheus bij zich heeft juist een bezwaar. Dus, en daarom lezen we dat, hij nam en besneed hem. Om der Joden wil die in die plaatsen waren, want ze kenden allen zijn vader, dat hij een Griek was. En dat bezwaar moet nu weggenomen worden. Timotheus moet ook volledig kunnen functioneren op die zendingsreis en dus moet hij besneden worden. Nou heeft men gezegd, en toen heeft Paulus een compromis gesloten. Toen heeft hij water bij de wijn gedaan, want hij heeft in al die steden de verordeningen van het apostelconvent in Jeruzalem overgegeven. En daar was nou juist besloten dat de heidenen niet meer besneden hoefden te worden. De judaïsten zeiden ja, dat moet. Christenen uit de joden zeiden jawel, die heidenen die tot het geloof in Christus komen, die moeten ook de Mosaïsche wet onderhouden, inclusief de besnijdenis, dat is nodig tot zaligheid. In Jeruzalem hadden ze gezegd, helemaal niet. Dat is helemaal niet nodig. Wij mogen die bekeerde heidenen geen lasten opleggen die we zelf amper kunnen dragen. En nou komt Paulus in Lystra en om de een of andere praktische reden gaat hij deze Timotheus besnijden. Tegen de besluiten in die hij zelf moet gaan overbrengen. Dat argument snijdt echter geen hout. Want Paulus handelt hier niet volgens de stelregel van de Judaïsten. Die zeiden de besnijdenis is nodig tot zaligheid. Als je niet besneden bent, dan kun je 100 keer in de Heer Jezus geloven, maar dan kom je nog niet tot behoud. Paulus handelt hier niet volgens deze regel. Want hij verwerpt met heel zijn hart de boodschap dat er naast Christus ooit nog iets anders nodig zou zijn om zalig te worden. Christus is genoeg. Christus bloed, Christus offer is genoegzaam tot zaligheid. En daar doet de besnijdenis niets aan toe. Dat is de uitgangspunt voor Paulus niet geweest toen hij Timotheus nam en hem besneed. Maar het is hooguit een zeer praktische maatregel geweest. Timotheus had eigenlijk al lang besneden moeten zijn. Geboren als hij was uit een Joodse moeder. Het was fout dat hij niet besneden was. Het was tegen Gods wil in dat hij dat teken van het verbond niet ontvangen had. En dat mag zijn vader dan weerhouden hebben, tegengehouden hebben. Maar het moest daarom hersteld worden. En met hele praktische argumenten heeft de apostel toen besloten om zo Timotheus nuttiger te kunnen laten functioneren op zijn toekomstige reizen. Hij moet dat verbondsteken ontvangen. En nu is hij geschikt. En nu kan hij mee. Ja, is nou echt waar? Is hij nou echt geschikt? Want behalve dat hij niet besneden was, kun je nog een aantal bezwaren opnoemen. Is Timotheus nou echt wel zo'n geschikte persoon om op zendingsreis te gaan? Om te beginnen, is hij nog erg jong. Niemand kan precies zeggen hoe oud hij toen was. Men heeft gezegd 20 jaar hooguit. Nou, laat dat zo zijn. Hij was in ieder geval nog erg jong. Later schrijft Paulus in een van zijn brieven: niemand verachte uw jonkheid. En dan zijn we weer een paar jaar verder. Niemand verachte uw jonkheid. Dus nu is hij wel helemaal jong geweest. En dat kan toch wel als een bezwaar gelden. Zeker in die tijd. Onze tijd is in allerlei opzichten anders dan de tijd van toen. Toen gold in ieder geval dat de wijsheid bij de ouden gevonden werd. Dat geldt vandaag niet meer, want de ouden hebben al lang afgedaan. Die houden er toch niet meer bij. Vandaag lijkt het zo te zijn dat de wijsheid bij de jongen berust. Jongeren telden toen zomaar nog niet mee. Ze moesten echt wel wat gepresteerd hebben voordat er over hen gepraat werd. Maar bij voorbaat werd er toen niet naar hen geluisterd. Nou, laat dat vandaag dan anders zijn. De vraag of het beter is, is nog weer een andere vraag. Maar het was zeker in die tijd een bezwaar als iemand nog erg jong was. Want dan moest hij zich nog bewijzen en dan moest ook nog maar blijken of het iemand was waar je wat aan had. Dus dat was zeker een bezwaar. Bovendien, Timotheus is nou ook niet de grootste held geweest. Paulus kennen we als een man onverschrokken. Die allerlei tegenstanders rustig onder ogen durft te komen en die niet met zijn ogen knippert en die niet staat te hakkelen en te stotteren, maar die weet waar hij voor staat en die weet wat hij bedoelt en die weet wat hij zegt. En die de hele weesgerige wereld wel aandurft door de kracht van de Heer. Maar Timotheus, als je alle gegevens die de schrift ons van hem vertelt bij elkaar neemt, dan krijg je de indruk dat hij nogal timide is geweest. Timotheus is nou niet zo'n figuur als Paulus was, bepaald niet. Die schijnt nogal snel de neiging gehad te hebben om zich maar wat terug te trekken en een ander maar naar voren te laten komen. Is dat nou een geschikte figuur voor een zendingsreis? Daar komt nog wat bij. Want uit de brieven van Paulus aan Timotheus blijkt dat Timotheus nou ook nog niet een 100% gezondheid bezat. Menigvuldige zwakheden had hij, schrijft de apostel, en dat ziet op lichamelijke zwakheden. Het was geen sterke figuur. Het was niet iemand die een door en door gezond lichaam had. Hij had last van zijn maag. En mogelijk ook nog wel van andere dingen. Zo sterk was hij niet. Nou, wat beweegt Paulus nu om deze man mee te nemen? Wat beweegt Paulus er nou toe om te geloven dat dit een geschikte helper op dat moeilijke zendingspad is geweest? Paulus weet zelf wat een ontberingen je daar mee te maken krijgt. Wat een moeite, lange reizen, je kon nergens je eten krijgen en je moest soms dagen zonder eten. En dan kom je van alles tegen onderweg. Reizen was toen helemaal niet zo geriefelijk, zeker niet als ze door onbewoonde streken ging. Je had rovers, je had roofdieren, je had allerlei soorten van vijanden die je tegenkwam. Paulus heeft het al geweten op zijn eerste zendingsreis. Hij is nota bene in Lystra, in de geboorteplaats van Timotheus, gestenigd. Nou moet dan zo'n jongen mee. Best, ze geven hem een prachtgetuigenis, een getuigschrift in Lystra. Ze vertellen allerlei positieve, gunstige dingen van hem. Een beste jongen, een vrome jongen, een toegewijde jongen, maar voor zulk werk ongeschikt. En toch staat Paulus erop dat hij meegaat. Waarom? Gemeente, nu moeten we naar de brieven. De brieven die Paulus aan Timotheus geschreven heeft. Dan de eerste brief allereerst. En dan noem ik u twee plaatsen. Twee plaatsen uit de eerste brief aan Timotheus. Allereerst in hoofdstuk 1, vers 18. En dan gaat het maar om een paar woorden uit die tekst. 1 vers 18. Dit gebod beveel ik u, mijn zoon Timotheus, dat gij naar de profetieën die van u voorgegaan zijn. En dan in hoofdstuk 4 van diezelfde brief, in vers 14. Verzuim de gave niet die in u is, die u gegeven is door de profetie, met oplegging der handen van het ouderlingschap. Daar hebt u het antwoord. Wat voor antwoord? Er zijn profetieën gedaan over Timotheus. Er zijn mensen geweest die geweten hebben dat Timotheus door de Heere voor dit werk was afgezonderd. En dat wisten die mensen niet zomaar uit zichzelf. Dat waren geen mensen die zich dat zelf wijsgemaakt hadden en die er met elkaar over gepraat hadden. Dat kan je wel eens hebben, nietwaar? Dat er iemand is, een jonge man in de gemeente, die op de een of andere manier opvalt door een bepaalde ernst of door een bepaalde toewijding of door een hartelijke belangstelling voor het kerkelijke leven, voor het woord van God, voor het geestelijke leven. Dat er zo onder elkaar wel eens gedacht wordt, we zien daar nog wel eens een dominee uitkomen. Nou, daar kun je gelijk in hebben, maar dat kun je geen profetie noemen. Dat kan een algemeen gevoel zijn, her en der. Maar profetieën, dan weten mensen het bij God vandaan. Er zijn mensen geweest in Lystra, in Iconium, ik weet niet waar, die van de Heere wisten wat de Heere voor plannen met Timotheus had. Misschien is Paulus er zelf ook wel een van geweest, die het van God geweten heeft. De Heere had op de een of andere manier kennelijk zijn wil bekendgemaakt en hij had Timotheus al aangewezen. En dat was door verschillende van Gods kinderen, van Godvrezende mensen opgemerkt en erkend. En daarom heeft Paulus erop gestaan dat hij meeging. Want als God het wil, wie zou het dan durven tegenstaan? Maar de bezwaren dan? Zijn jonkheid, zijn timide karakter, zijn lichamelijke bezwaren, zijn zwakheden, die bezwaren dan? Ja, maar als God hem aanwijst, dan vallen die bezwaren weg, die moeten wegvallen. Want als de Heere roept, dan zal hij ook bekwaamheid geven. Dan zal hij ook met de nodige talenten en gaven en krachten toerusten. En of iemand dan 100% gezond is, dan weet de Heere wel hoe hij zo iemand dan verder sterken en leiden en ondersteunen moet. En daar zijn ze voor gezwicht. Paulus en Silas en die mensen daar die hem misschien wel bij zich hadden willen houden. Want daar in Lystra had hij natuurlijk ook heel nuttig en goed werk kunnen doen. Daar had hij ook in de gemeente best een bepaalde plaats kunnen krijgen van leiderschap en ik weet allemaal niet meer. Maar ze zijn allemaal gezwicht voor de wil van God. En daarom is Timotheus gegaan. En toen heeft Paulus hem genomen. En dan lezen we het in Handelingen niet. Maar we lezen het opnieuw in de brieven aan Timotheus. Wat Paulus toen met hem gedaan heeft. Tot tweemaal toe. In vers 14 lazen we het zojuist al. In vers 14 van hoofdstuk 4. Verzuim de gave niet die in u is, die u gegeven is door de profetie. Met oplegging der handen van het ouderlingschap. En in 2 Timotheus 1, vers 6, lezen we: en om welke oorzaak ik u indachtig maak, dat gij opwekt de gave Gods die in u is, door oplegging mijner handen. Toen vond de handoplegging plaats, zoals dat ook gebeurt, en u zult dat mogelijk wel eens meegemaakt hebben, als een kandidaat in de theologie predikant wordt in de eerste bevestigingsdienst die hij meemaakt. Als hij op de knielbank geknield ligt met de geopende Bijbel boven zijn hoofd en als de bevestiger en andere aanwezige predikanten hem de handen opleggen. Een gebruik dat hierop teruggaat. En dat is geen loos gebaar. Dat is geen zinloos gebeuren, dat is niet iets om er een bepaald cachet, een bepaalde plechtigheid aan te geven. Nee, Paulus zegt, daardoor worden door de Heere gaven meegedeeld. Gaven, in dit geval die Timotheus bij de uitoefening van zijn ambt nodig heeft gehad. En later schrijft Paulus, denk daaraan terug, Timotheus. Dat is een gebeuren voor je hele leven. Dat is maar één keer gebeurd, die oplegging der handen. Maar dat heeft voor je hele leven betekenis. En denk er nu aan, toen heeft God je bepaalde gaven toegezegd. Wek die op. Wek die op. En maak er gebruik van. En zo is het gebeurd, gemeente, dat Timotheus dienaar van het evangelie geworden is. Ik zei zo pas, toen ze dat wisten, dat de Heere dit wilde, toen zijn ze er allemaal voor gezwicht, Paulus en Silas en die mensen in Lystra. Toen is ook Timotheus ervoor gezwicht. Wat gebeurt er als de Heere iemand roept om in zijn dienst te gaan? Het gebeurt wel eens dat iemand dan van harte heel spontaan zegt, als de Heere zegt, wie zal ik zenden, dat iemand dan antwoordt, Heere, zend mij. Dat was Jesaja. Maar het gebeurt meer dat iemand dan ook allerlei bezwaren oppert. En dat er dan allemaal dingen op tafel gaan komen die de Heere eerst stuk voor stuk moet wegnemen. Als de Heere Mozes roept, dan heeft hij ook bezwaren. Als de Heere Jeremia aanstelt tot profeet, dan zegt Jeremia, Heere, ik ben nog zo jong. Dat is Timotheus ook kunnen zeggen, en wie weet. En als hij terugdenkt aan wat het allemaal zou gaan kosten, dan nou is hij zijn rustige leven kwijt. En nu is hij die positie die hij ondertussen in Lystra gekregen heeft kwijt. Want daar keken de mensen een beetje tegen hem op en daar had hij ondertussen wat naam gekregen en dat streelt wel, nietwaar? Daar stond hij bekend als een oprechte, als een vrome, als een getrouwe jongeman. En dat is plezierig als de mensen zo over je denken en over je spreken. Maar dat moet hij opgeven. Waar komt hij terecht? Ja, waar komt hij terecht? Dat moet hij ook maar afwachten. En als hij nog terugdenkt aan wat hij meegemaakt heeft toen Paulus daar voor het eerst kwam, want dat is natuurlijk toch wel een ontzaglijk ingrijpend gebeuren geweest. voor die mensen in Lystra en voor Timotheus, voor die pas bekeerde christenen. Waar was die apostel? Wat hadden ze hem lief gekregen? Wat waren ze aan hem verbonden? Want dat woord, als God het gebruikt en zegent, en als God dat woord dat gepredikt wordt indoet dalen in de harten, dan ga je een band voelen ook aan degene die dat woord brengt. Toen heeft Timotheus ook iets gevoeld van een heilige respect voor die apostel. En toen heeft hij ook iets gevoeld van, dat is een man die ervan weet en dat is een man die eruit spreekt en dat is een man die kennis van zaken heeft en daar kan ik op aan. En toen is een poosje later door de vijandschap van de Joden deze Paulus gestenigd, uitgerekend in de geboorteplaats van Timotheus. Toen heeft hij kunnen zien wat dat kost om dienaar van het evangelie van Jezus Christus te zijn. Wat dat kost om in naam en in opdracht van de Heere uit te gaan in een wereld waarin je zoveel vijandschap kunt verwachten en kunt tegenkomen. En als Timotheus daaraan denkt, en hij denkt dan aan die maag waar hij soms last van heeft. En hij denkt dan aan zijn karakter wat nou ook niet zo typisch moedig is. En hij denkt dan aan zijn jeugd. Dan kan ik me voorstellen dat hij met Jeremia gezegd heeft tegen Paulus. Paulus, moet dat nou? Laat mij toch hier blijven. Ik ben nog zo jong en af en toe moet ik ook naar de dokter. Laat me toch hier blijven. Kunt u het zich niet voorstellen? Als het geloof niet gelooft, dan zijn de bezwaren altijd als hemelhoge bergen. Daar kun je niet overheen kijken en daar kun je nog minder overheen komen. Als het geloof niet op zijn plaats is, dan is alles een bezwaar. En toen moest Timotheus er ook voor ingewonnen worden. En zijn leven lang moest hij er keer op keer voor ingewonnen worden. Vandaar die bemoedigende, aansporende brieven van de apostel bij herhaling. Want iedere keer heeft Timotheus momenten van zwakheid gehad. Maar Timotheus is er voor ingewonnen. En Timotheus heeft zichzelf ervoor overgehad. En hij is het met de Heere en met de beschikking van de Heere van harte eens geworden. En hij heeft daar voor Paulus geknield gelegen. In dat plechtige ogenblik. Toen hij zijn ja-woord had gegeven. En toen de apostel hem de handen oplegde. En toen hij gaven meegedeeld kreeg. Timotheus is ook gezwicht voor de wil van de Heere, die ook voor hem zo duidelijk was, dat hij er niet meer onderuit kon. En zo heeft God hem ingeschakeld. En zo is hij meegegaan. En wat hij meegemaakt heeft op die reizen wel, dat hopen we later wel te zien. Gemeente, nog een paar dingen die we uit dit schriftgegeven naar ons toe zien komen in de vorm van wat toepassing. Timotheus had een goede naam. Mensen spraken gunstig van hem. Er werd een goed getuigenis van hem gegeven. Ziet u de zegen van het hebben van een goede naam? Waarom stond hij zo goed bekend? Ik geloof niet dat dat te maken heeft met het feit dat hij het zo goed gedaan had in het maatschappelijke leven. De mensen tegen hem opkeken omdat hij een bedrijf van de grond getild had en dat dat allemaal heel voorspoedig gegaan was. Dat kan allemaal wel zo zijn geweest, maar dat is de grond voor zijn goed, dat goede getuigenis niet geweest. Ik geloof niet dat het iets te maken had, zelfs maar in de eerste plaats, met zijn maatschappelijke positie. Ik denk dat ze met name gelet hebben en dat ze met name gezien hebben op zijn geestelijke kwaliteiten. Op het feit dat hij een belijder was, maar dat hij dat elke dag was. En dat dat elke dag uitkwam. Zo hoefde van Timotheus niet te zeggen, ja, die kan mooi praten, maar... En dan mag je het zelf invullen. Dat hoefde ze van Timotheus niet te zeggen. Zo hoefde van Timotheus niet te zeggen, die is wel trouw in de kerk zondags, maar in de week moet je niet al te veel op hem letten. Dat hoefde ze van Timotheus niet te zeggen. Ze hoefde van Timotheus niet te zeggen, ja, hij praat wel mooi, maar het is toch eigenlijk alleen maar aan de buitenkant. Zeker, zijn leven is er ook wel naar, maar ja, van binnen zit het toch nog niet. Het is naamchristendom. Hij is wel rechtzinnig, hij is wel orthodox, maar hij beleeft het eigenlijk niet. Dat hoefde ze van Timotheus niet te zeggen. Zo van Timotheus niet te zeggen, ja, hij heeft wel een aantal hele positieve dingen, maar voor de rest is het toch iemand die je maar niet te na moet komen, want die is nogal opvliegend en hij is nogal dwars en hij kan moeilijk met een ander samenwerken en hij heeft allerlei netelige en stekelige dingen in zijn karakter, waar hij niks aan doet. Dat hoefde ze van Timotheus niet te zeggen. Ze konden van hem zeggen, wat hij beleidt, beleeft hij ook. En je kan zien dat Gods genade in zijn leven is. Weet u dat u genade kunt zien? In Handelingen 11 lees je daarvan. Als Barnabas in Antiochië komt, in die gemeente waar het evangelie voor het eerst gebracht is, en dan moet hij daar eens inspectie houden, dan moet hij op kerkvisitatie, en dan komt hij in Antiochië, en dan lezen wij dat hij de genade Gods zag. Genade kun je zien. Hoe? Als die genade gestalte krijgt in iemands leven, in iemand die genade bezit, in wie genade verheerlijkt is. Want als echt genade verheerlijkt is, dan is dat maar niet iets wat aan de binnenkant blijft. Maar dan straalt dat uit. Dan draagt dat vruchten. Dan wordt dat zichtbaar. En als er dan karaktertrekken zijn die niet zo gunstig zijn, dan gaat de mens daartegen strijden. En dat wordt ook opgemerkt. Hij is wel zus en zo, maar hij heeft er geen vrede mee. En het geeft hem vaak verdriet en hij worstelt ermee. Genade wordt zichtbaar, gemeente. En daarom konden ze in Lystra en in Iconium zo getuigen over Timotheus, omdat de genade in zijn leven opviel. Oprecht was hij. Oprecht. En vriendelijk. En behulpzaam. En eerlijk. Tuurlijk, als hij allerlei deugden gehad had, maar hij was oneerlijk geweest, waar hadden de mensen dan over gepraat? Waar praten de mensen over? Over die ondeugd. Al was het er maar één, als die opvallend genoeg was, dan zette die al de deugden in de schaduw. Hij mag eerlijk geweest zijn, maar als hij nou eens altijd onvriendelijk en nors door de straten van Lystra liep, dan hadden de mensen het niet over zijn eerlijkheid gehad, maar dan hadden ze het over zijn norsheid gehad. Maar ze hebben het niet over zijn ondeugden. Die kunnen ze niet eens vinden al goed, zoeken ze nog zo goed. Hij heeft een goede naam. Hij is een christen in woord en wandel. Hij draagt het uit. En dan zegt prediker, een goede naam is beter dan olie. En zoals ik al zei, er was geen aanleiding om kwaad te spreken over Timotheus. Gemeente, is dat niet veel waard? Om een goede naam te hebben. U zegt, maar dat is toch genade? Zeker is dat genade. Zeker is het genade als een mens een goede naam heeft en goed bekend staat. Als de Heere, want dat is de achtergrond, voor bepaalde zonden bewaard heeft. Als de Heere voor uitgeleidingen en uitspattingen bewaard heeft. Als de Heere ervoor behoed heeft dat we dingen deden waardoor onze naam door de modder gehaald werd. Het is genade. Het is genade als een mens begiftigd wordt met christelijke deugden. En als hij zo ook opvalt in de omgeving waar hij leeft. Maar niettemin, het is een zegen als de Heere die genade verheerlijkt. En als er zo over ons gesproken kan worden. Kan dat ook over u en over mij? En gebeurt dat ook? Staan we daar ook naar? Om zoals Paulus zegt, en ik denk dat Timotheus daar ook wat van had. Als Paulus dat schrijft, zegt, dan heeft Timotheus dat herkend. Hierin oefen ik mijzelf. Om altijd een onergerlijk geweten te hebben bij God en bij de mensen. Dat is wat, als je dat zeggen kunt, hierin oefen ik mijzelf. Dat wil zeggen dat het niet vanzelfsprekend is, dat het niet vanzelf gaat. Dat het inspanning kost, oefening, geestelijke worsteling. Hierin oefen ik mijzelf. Om altijd een onergerlijk geweten te hebben bij God en bij de mensen. Om niemand aanstoot te geven. Om God ook geen reden te geven om op me te toornen. Maar om in oprechtheid en waarheid te wandelen. Zoals de apostel aan de Filippenzen schrijft. Wandelt waardiglijk het evangelie van Christus. Wandelt in overeenstemming met de waardigheid van dat heilige woord van God. U beseft toch wel dat er op christenen gelet wordt, hè? U beseft toch wel dat als wij die pretentie voeren door naar de kerk te gaan en door op een christelijke partij te stemmen en ik weet wat niet allemaal meer, dat de wereld om ons heen dan op ons let. Hebben wij een goede naam? Kan dat gezegd worden? Dat is iemand die meent wat hij zegt. Dat is iemand die ervoor staat. Dat is iemand bij wie de genade zichtbaar is. Zijn woorden en zijn daden stemmen overeen. Ik weet het, er zijn ook mensen wie naam beschadigd is. Soms door laster. Soms door eigen schuld. Dat vind je in de Bijbel ook. Davids naam is ook belasterd, maar soms ook terecht. Nathan zegt tegen David dat hij de vijanden des Heren aanleiding gegeven heeft om kwaad te spreken. David gaat niet vrij uit. En eerlijk heeft het woord van de Heren David voor ons neergezet als iemand die ook gezondigd heeft meer dan eens. Zijn naam staat niet op dezelfde hoogte als de naam van Daniël. Van wie de Heere in zijn woord geen enkel punt in zijn nadeel zegt. Geen enkel. Maar zelfs als dat zo is dat we dat vanmorgen met smart en met verdriet moeten erkennen en belijden. Dat er door onnadenkendheid, dat er door dwaasheid, dat er door schuldige zondigheid vroeger of later een smet op onze naam gelegd is. Dan nog is er bij God de mogelijkheid om ook die naam te reinigen. Zoals dat ook bij David gebeurd is. En zoals dat bij Noach gebeurd is. En zoals dat bij Abraham gebeurd is. En zoals dat, dat kun je bijna helemaal niet begrijpen, bij Simson gebeurd is. Al is het dan zo dat we hier op aarde niet naast Timotheus kunnen staan. Omdat de mensen niet alleen maar positief kunnen spreken. Zelfs al zou het zo zijn dat je geen blanco strafregister hebt. Zelfs al zou dat zo zijn. Dan kan door het bloed van Jezus Christus ook die bezoedelde naam nog gereinigd worden. Want dat bloed van Christus reinigt van alle zonden. Mogelijk zijn er vanmorgen niet zoveel die durven zeggen, ja, ik kan naast Timotheus staan. Als je jezelf leert kennen, wie zou het dan durven zeggen? Laat enerzijds de begeerte in het hart toch mogen leven om zo te mogen zijn zoals door Gods genade hij was. En daar hoeven we het nog niet eens helemaal met Jacobus van Lodestein mee te zingen. Ik wens te zijn als Jezus. Want dat mag voor dit leven in ieder geval een onbereikbaar ideaal zijn. Maar als we dan toch maar iets van dat beeld van hem die zijn leven voor zijn volk gaf afgedrukt mogen hebben in ons leven, zodat we wandelen mogen in beginsel waardiglijk het evangelie van Christus. Maar zelfs als we moeten zeggen, ja, dat bereik ik nooit meer, want daar ligt dit en daar ligt dat in mijn leven. En dat weet God. Misschien weten de mensen het allemaal niet. Maar misschien weten ze het ook wel. Dan nog, dan is er bij God de ruimte en de mogelijkheid dat ook datgene wat beschadigd is en wat verloren geraakt is, weer hersteld en teruggegeven wordt. En dan belooft de Heer voor al degenen die zich met hun zonden en ellenden tot hem ter genezing wenden, ik zal u geven een nieuwe naam. En die is wel goed. Daar kleeft geen smet aan. Dan is er nog een tweede wat we in deze geschiedenis ontdekken. En dat is dat de Heere de gang van een mensenleven bepaalt. En dat hij dat helemaal soeverein doet. Er waren profetieën omtrent Timotheus. En uit die profetieën werd de wil van de Heere gekend. En toen had niemand een keuze meer. Ook Lois niet. Ook Eunice niet. Al had ze de jongen nog zo graag bij zich willen houden. Ze moest hem afstaan, ze moest hem loslaten. En wanneer zou ze hem weer zien? Dat was in die tijd nog niet zo zeker. Ze kwamen niet om de 2 jaar met verlof. Als ze hem ooit nog terug zou zien. Zij weet ook nog van die steniging van Paulus. Maar zij hebben er geen zeggenschap in gehad. En Timotheus zelf ook niet. Want God had het bepaald. De Heere had uitgekozen wat hij voor Timotheus voor werk had klaar liggen. En daar moest Timotheus het nou mee eens worden en daar moest hij zich nou gewillig aan overgeven. Zou die andere ambities gehad hebben? Mogelijk wel, wie weet. Is het hem bij tijden tegengevallen? Die eerste tijd misschien niet, want toen hoefde hij nog niet zoveel te doen. Toen kon hij kijken hoe Paulus het deed en luisteren hoe Paulus het zei. Maar dat duurt niet zo lang. Volgende week hopen we te zien dat hij er eens een eentje op uitgestuurd wordt. En op een moeilijke missie uitgestuurd wordt. Viel het hem toen tegen? Mogelijk wel. Zijn er momenten in zijn leven geweest dat hij burn-out was? En dat hij zegt, ik ga toch liever wat anders doen en dat hij zijn ambt had willen neerleggen? Misschien is die verzoeking er ook wel eens geweest. Maar God beslist. En iedere keer weer moet Timotheus het met de Heere eens worden. En niet mopperend, maar van harte. Gewillig. In volkomen overgave. In de wetenschap, maar ook in de beleving. Wat God wil, dat is goed. En dat alleen. Nou, zo deed de Heer het bij Timotheus. Heel opvallend. Door die profetieën. Daar was geen spel tussen te krijgen. Dat was helder en duidelijk. Maar hij doet het niet alleen bij Timotheus. Hij doet het ook bij u en bij mij. Uw leven zoals dat tot nog toe gegaan is. Wie heeft dat bepaald? Wie heeft dat bestuurd? Het is alles bestuurd door de Heere. En daar vlecht de Heere dan wel onze verantwoordelijkheid doorheen. En onze beslissingen, soms goede, soms dwaze beslissingen. Dat vlecht de Heere er allemaal doorheen. Maar wat onze positie is en waar we ook leven en wat we ook doen en hoe ons leven ook gaat en zaken. En dan is het wel duidelijk van gezondheid en ziekte. Hij regeert. En hij bestuurt. En hij leidt. En hoe meer we daar nou tegen ingaan, hoe moeilijker het onszelf maken. Hoe harder we er nou ontevreden over zijn, hoe zwaarder de weg is. Hij leidt. Soeverein. De weg die we gaan bepaalt hij. De moeite die we tegenkomen bepaalt hij. De krommingen in ons levenslot bepaalt hij. U kent het boek van Boston, het krommen in ons levenslot. Nou, Boston noemt nogal wat kromme dingen op die er in een mensenleven kunnen zijn. Waar je je strijd mee hebt, waar je je aanvechtingen mee hebt, waar je het niet mee eens kunt wezen, waar je bij weg vluchten wil. Maar het kromme in ons levenslot bepaalt hij. Bent u het er al mee eens? Echt. Echt wel eens mee eens geweest. Toen de zon scheen. Maar ook toen de wolken zich samenpakten. Toen het stormen ging. Hebt u zich er al aan overgegeven? Misschien met veel strijd. En misschien is de strijd nog lang niet geluwd. Misschien hebt u er nog altijd innerlijk veel moeite mee. Waarom het zo gegaan is en niet anders. Waarom je alleen bleef in dit leven en nooit een metgezel kreeg. Waarom je kinderloos bleef en nooit de vreugde van het ouderschap kende. Waarom je eigenlijk maar een zwak lichaam hebt en iedere keer weer wat mankeert. Waarom, en je kunt de vragen vermenigvuldigen. Niet alleen maar optellen, maar zelfs vermenigvuldigen. En dan krijg je een groot aantal. Misschien is het nog altijd wel moeilijk. Waarom verstaan we elkaar zo moeilijk in ons huwelijk? Waarom gaat het met de kinderen niet zoals we graag zouden willen? Waarom is er één die altijd dwars is, of een paar zelfs die altijd dwars zijn, en op wie je maar geen vat kunt krijgen? En vragen bij kinderen ook, waarom dit, waarom zus, waarom zo, och. Je kunt het, iedereen heeft zo zijn eigen lijstje dat hij in kan vullen en zijn eigen boekje dat hij schrijven kan. En toch, ga nou maar achter de Heere aan. Laat hem besturen en waken. En dan moet je het zeggen, misschien wel zonder dat je het geloven kunt. En toch zeggen, want het is toch waar, ook al kun je het niet geloven, het is wijsheid wat hij doet. Je moet ook maar eens denken aan, wat heb je zelf misschien veroorzaakt, waardoor je het zo moeilijk hebt. Wat heb je in je eigen dwaasheid misschien allemaal verkeerd gedaan en misgedaan, waardoor het allemaal stroef loopt. En dan toch met al die moeite en met al die vragen, net als Timotheus, bij hem terechtkomen. En zeggen, Heere, ik beschik niet zelf over mijn lot. En ik bestuur niet zelf mijn weg. Waarom ik hier ben, ik weet het niet. Waarom ik zus ben, ik weet het niet. Maar u hebt toch de hand in het lot van de mensen. U bent toch God. En er gebeurt toch niets bij geval. Laat me uw hand zien, Heere. Laat me uw hand voelen. In de donkerheid om me heen. In de nacht. In de storm. Laat me uw hand voelen. En verzet u niet. Ook als het soms moeilijk gaat. We moeten, zo zegt de Heer in zijn woord. En dat komt in Timotheus' leven straks ook meer en meer openbaar. We moeten door vele verdrukkingen ingaan. Geef uw verzet op. Zie genade om gewillig te worden. En let eens erop hoe vaak er in de Bijbel staat. Hoe vaak de Heere dat zegt. Volg mij. Volg mij. Amen. Psalm 37, het tweede vers. Samen danken. Genadige God, wij danken uw heilige naam voor wat u ons in uw woord openbaarde vanmorgen, wat u ons meegaf. Doe ons zien, Heere, hoe belangrijk het is, hoe een grote zegen het is om een naam te hebben, een goede naam, beter dan olie, zegt de schrift. Nog belangrijker is het om een nieuwe naam te hebben, Heere. En die geeft u straks aan al de uwen. Die heeft David ook gekregen. Hoewel hij hier op aarde ook bekend staat als moordenaar. En als bedrieger. En als overspeler. En toch, Heere, dat is allemaal weg. Dat is allemaal weg. Daar heeft hij hier op aarde een kruis om moeten dragen. Dat is waar. Maar van dat kruis is hij ook verlost. Beter is het evenwel, zoals Timotheus, door het leven te mogen gaan, Heere. Al hebben we dan misschien lichamelijke gebreken en al hebben we misschien allerlei andere bezwaren die ons aan de grond houden, die ons neer kunnen drukken. Maar om dan toch bij God en bij de mensen een onergelijk geweten te hebben. Heere, geef ons genade om achter u te mogen aangaan. Dat hebben we ook gehoord, dat gij het bij Timotheus helemaal beslist hebt en dat hij ook moest volgen. Door bezaaide en door onbezaaide wegen. Ook toen zijn weg ging door geloofsvervolging heen. Wij bidden van u, Heere, geef ons genade om te volgen. En om niet te murmureren in dagen van tegenspoed en moeite. Om niet bedenkingen te hebben. En het in ontevredenheid met u oneens te zijn. Leg ons het zwijgen op, Heere. Niet dat wij het zelf kunnen doen, want dat heeft de dichter ook een keer geprobeerd. Ik zal mijn mond met een breidel bewaren, maar een vuur brandde in mijn overdenking. Maar als gij een mens tot zwijgen brengt, Als gij hem eens willend en genegen maakt om achter u de Heere aan te komen, Heere, dan is het goed. En als we er moeite mee hebben en strijd mee hebben en aanvechtingen mee hebben, Heere, breng ons op onze plaats. Voor het eerst of opnieuw. En wees ons genadig. En zegen ons ook verder deze dag om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 28 en daarvan vers 6. Vers 6 van Psalm 28. God geeft zijn gunstvolk moed en krachten. Heen in vrede en draagt met u Gods zegen, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.